Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij deze nieuwe podcast. En die gaat over een onderwerp waar we het al eerder over gehad hebben. Ja,
dat klopt.
Dus misschien wel bijzonder. Podcast 47 voor de mensen die hem terug willen luisteren. En we gaan het weer hebben over ethiek en integriteit. En deze keer gaan we het met name hebben over een aantal voorbeelden waar Octavia tegenaan is gelopen in haar praktijk. En dat zijn, kan ik jullie nu al beloven, hele interessante onderwerpen. Met misschien wel weer wat meningsverschillen, maar misschien ook niet. Dat gaan we wel... We hebben ook namelijk het verzoek gekregen, of de opmerking gekregen, dat we het ook wel vaak eens zijn, Octavia en ik.
Dus we gaan het wat vaker niet met elkaar eens zijn.
We moeten natuurlijk wel feiten aan de grondslag liggen, maar ala. Nee. Je mag ook gewoon een andere mening hebben.
Ja.
Maar de basis van ethiek en integriteit, Octavia. We hebben het al eerder genoemd, volgens mij ook in de vorige podcast, of voor meerdere podcasts, over de afkorting. Nee, het is geen afkorting, hè? PONT. Acroniem heet dat, geloof ik. Acroniem.
Ja, zoiets.
Ja, acroniem. Biedt dat aanknopingspunten om het gesprek te beginnen over ethiek en integriteit?
Nee.
Oh.
Het kader van niet met elkaar eens zijn, nee. Die PONT is natuurlijk proportionaliteit, objectiviteit, niet discrimineren, transparantie. Dat zijn de uitgangspunten van het aanbestedingsrecht.
Ja.
Kun je een hoop onder scharen. En misschien dat je ethiek en integriteit daar ook wel onder kunt scharen. Maar voor mijn gevoel zit het op andere dingen. En het eerste waar het natuurlijk altijd, schuurt. Er zit natuurlijk bij een aanbesteding, is er altijd sprake van een bepaalde machtsverhouding. Jij, inkoper, hebt iets. Ik, inschrijver, wil dat graag hebben.
Nou, andersom.
Dus er is altijd macht. Dus je kunt afvragen in hoeverre dat een rol speelt bij ethiek en integriteit.
Hey, mag ik je even onderbreken?
Ja.
Omgekeerd is het hetzelfde. Jij hebt iets. Een levering of een dienst. Wat ik wil hebben. Dus hoezo machtspositie? Ja, dat begint lekker. Ga jij maar eens uitleggen nu wat daar nou, machtspositie.
Nou, dat is wel een leuke dat jij dat zegt. Wij kregen laatst een, dat gebeurt mij ook, één keer in de zoveel jaar krijg ik een afwijzing. En daar stond in dit geval alleen maar 3 regels, het waren meer regels, u bent afgewezen, dit en dit en dit, en daar en daarom. En er stond niks bij van dank voor uw inschrijving, succes, dat soort dingen. En toen dacht ik, toen heb ik er ook wat op LinkedIn over gezet. Het is toch ook wel erg. Zonder onze inschrijving ben je als inkoper nergens. Dus inderdaad, inkopers zijn ook afhankelijk van inschrijvers.
Ja, nou ik weet dat dit je heel erg hoog zit, Octavia. Of je het leuk vindt of niet. Maar dit heb je in een eerdere podcast ook al verteld.
Ja, dat zou best. Ja.
Dit zit jou zo hoog nog steeds. Maar, ja dan ga ik toch weer naar dat we het toch wel voor een deel eens zijn. De macht ligt natuurlijk wel bij de aanbestedende dienst. Die moet wel heel veel dingen uitleggen. Raar. Weet je, dan kom je aan de essentie.
Nee, dat is niet raar. Waar. Die bepaalt een heleboel.
Ja.
Ik bedoel, die bepaalt de procedure, wat ze willen hebben, hoe ze het willen hebben. Ze schrijven het liefst ook nog voor hoe je het moet uitvoeren als inschrijver.
Ja.
Ik bedoel, die bepalen alles.
Ja, maar dat vind ik en dat vind ik ook. En dat heb ik ook volgens mij al in een eerdere podcast gezegd. Ik vind overheidsinkopers staan voor meer uitdagingen dan inkopers in het private domein. Het publieke domein is gewoon veel uitdagender. Want je propt in feite een commercieel proces prop je in regels die je anders gewoon niet hebt. Termijnen, uitleg. Je moet verdorie elke scheet die... Nee, sorry, dat is geen goede
uitleg. Ja, die uitleg. Jij laat, moet jij uitleggen.
Ja, die moet ik uitleggen. Klopt. Waarom laat ik die en hoe lang laat ik die? En wat ligt er aan de basis? Te veel ettensoep eten of zo? Nou, deze metafoor laten we nu maar weer los.
Maar aan de andere kant, even serieus.
Ja?
Ik zeg tegen inschrijvers altijd, je wordt beschermd door de aanbestedingswet. Wij hebben, ik help ook regelmatig bedrijven die dan een offerte moeten maken voor banken, voor andere bedrijfsleven zaken. En dan doe je, ik weet niet hoeveel moeite voor en je moet onzinnig veel spullen aanleveren. En dan krijg je in één regelig mailtje dat je het niet geworden bent zonder uitleg. Ja. En dan denk ik, hallo, kan daar nou niet even wat fatsoenlijker mee omgegaan worden? En dan kom je dus bij een ander punt, wat ik vind waar dit ook aan raakt. En dat zijn normen en waarden. En dat klinkt heel ouderwets, dat weet ik. Maar daar zit het voor een deel ook aan.
Ja, en in die zin is de aanbestedingswetgeving van opvoedkundige waarde geweest.
Die vind ik wel leuk.
Ja, maar dat meen ik. Die heeft ervoor gezorgd dat het professioneel inkopen ook bij de overheid zijn intrede heeft gedaan.
Ja.
Want ja, het was vroeger echt een zootje. Ik bedoel, jij hebt het ook in de voorbereiding al genoemd. We hebben zoiets gehad als bouwfraude.
Ja, klopt.
Nou zal ik niet zeggen dat dat gedrag helemaal verdwenen is. Want ik heb daar gisteren ook nog een gesprek met een collega over gehad. Maar de bouwfraude was natuurlijk wel een breekpuntje.
Ja, maar even terug, die aanbestedingswet heeft er ook voor gezorgd dat dus de overheid moet uitleggen waarom iemand het niet geworden is en dat soort zaken. Daar word je als inschrijver veel meer beschermd dan als je een offerte in het bedrijfsleven uitbrengt.
Ja, maar Octavia, jij weet vast nog wel, comply or explain, hè, in goed Nederlands, dat is er pas vanaf 2016.
Ja, dat klopt.
En dat is dus ook nog niet zo lang geleden.
Maar
daarvoor kwamen we ook waarschijnlijk weg met misschien hele korte afwijzingsbrieven als aanbestedende dienst. Maar even terug. We hebben die bouwfraude gehad. De regels helpen ons. Die helpen ons aanbestedende diensten. Die helpen jullie als inschrijvers. Je ziet daar gewoon een ontwikkeling. Maar als jij het onderwerp wel even benoemend, ethiek en integriteit. Jij hebt vast een lading aan voorbeelden waarvan jij zegt, ik ken jou. Nou, Peter, dat is echt bij de beesten af. Begin eens, brand eens even los.
Eentje die ik denk ik wel eerder verteld heb, is catering bij een hogeschool ergens. Ik zal verder niet vertellen welke. En daar was een van mijn eerste opdrachten, dus wel 13 jaar geleden. En het cateringbedrijf had ingeschreven. Is het niet geworden, kregen minimale informatie, zijn naar de aanbesteden dienst gegaan en ik had tegen hun gezegd, bel mij even als je weer buiten staat. Nou, dat heeft geloof ik, het gesprek heeft niet lang geduurd en ze belden mij en ze zeiden, ze kregen geen hand van de inkoper, ze werden niet aangekeken en toen zei ik, ga maar naar de advocaat, van dat klopt niet.
Ja,
als jij als inkoper goed beoordeeld hebt en je behandelt mensen fatsoenlijk, dan geef je ze een hand en dan kijk je ze aan. Maar dan kun je ook uitleggen waarom ze het niet geworden zijn. Als je iemand geen hand geeft, niet aankijkt, dan heb je iets te verdoezelen. Dan klopt er iets niet.
Dus dat gedrag kan je dan misschien scharen onder ethiek?
Ja, ethisch handelen, ethiek.
En de onderliggende reden voor dat gedrag is dan van integer.
Vriendjespolitiek. Ja, ze hebben niet goed beoordeeld. Ze wilden iemand anders laten winnen.
Ja.
Ze konden niet goed uitleggen waarom deze partij in dit geval afgewezen was.
Mm-hmm.
Ja, en dan handel je zo. En ik moet zeggen, op een gegeven moment krijg je daar antenne bij voor, hoor. Dat je echt weet, voelt wanneer het klopt en wanneer het niet klopt. Ja. Maar goed, dat is toen gebeurd. Wat recente... Ja?
Ja, roep maar.
Nou, wat recente gebeurd is, vind ik kwalijker. Daar zat een adviseur tussen vanuit de aanbesteden dienst. Die heeft de opdracht in de markt gezet, ging om 2 percelen, daar zaten wat voorwaarden aan. mijn inschrijver wordt afgewezen en die zeggen, hé, dat klopt niet, want het voldoet niet aan de voorwaarden. Nou, er was één partij, had beide percelen gegund gekregen en er stond duidelijk in het document dat dat niet mocht. Dus zij gaan naar die adviseur en ze zeggen van, hé, stond toch dat het niet aan één leverancier gegund mocht worden? Oh ja, dat klopt, heb ik verkeerd gedaan. Dus denken ze, komt goed. Wat zegt die adviseur vervolgens? Nee, dat ga ik niet herstellen, want dan leid ik gezichtsverlies bij de opdrachtgever. Nou, toen rolde ik van mijn stoel. Maar wat het lastige daarvan is, dat is dus in tegenhandelen van de adviseur. Ik vind dat heel kwalijk.
Ja.
Mijn opdrachtgever zit dus klem. Want die kunnen, ja, als je niks doet, nou ja, dan heb je geen opdracht. Je kunt een proces aanspannen.
Ja.
Maar die adviseur, die kom je bij, dat was een heel specifiek vakgebied, die kom je bij elke aanbesteding weer tegen. Want die worden alle aanbestedendiensten ingehuurd als het om dat vakgebied gaat.
Ja, je had het nu even te verduidelijken, je had het over je eigen opdrachtgever nu, hè?
Ja.
Want eerder in je verhaal had je het over de opdrachtgever van die adviseur.
Ja, de aanbesteding.
Dat moeten we even gescheiden houden.
Ja,
dit is een voorbeeld.
Mijn inschrijver komt die adviseur dus overal weer tegen, omdat hij door aanbestedendiensten wordt ingehuurd. En dan denk ik, oei, adviseur. Maar goed, daar hebben wij het wel eens over gehad in een podcast over adviseurs, hoe aanbestedendiensten daarnaar kijken en daarmee omgaan.
Ja, maar ook even, want je had een eerder voorbeeld aangehaald van een adviseur die bij één aanbesteding voor meerdere inschrijvers werkte. Dat zou een adviseur kunnen zijn zoals jij?
Ja, dat kan.
Maar
als ik zou willen, zou ik nu voor de aanbesteding jeugdhulp in Amsterdam die speelt, maar er zijn meer van dat soort aanbestedingen, dan op een gegeven moment word je platgebeld of je bedrijven wil helpen. Kan ik zo 10 bedrijven helpen bij dezelfde inschrijving?
Ja.
Doen we niet.
Ik heb die vraag trouwens ook één keer gehad. En dat was op de Rijksbrede aanbesteding van inkoopadviesdiensten.
Daar ben ik ook heel veel gebeld. Ja.
Ja. En ja, ik had één bureau mijn medewerking toegezegd. En dan kan je niet voor een tweede bureau.
Nee, dat doen
een
we
derde
niet.
Bureau. Nee.
En die verwijs ik door dus naar de concurrent die het meest slecht doet. Oh. Ja.
Nee, maar je hebt nu al even genoemd adviseurs. Misschien moet je even, waarom huren aanbestedende diensten adviseurs in? Jij hebt daar een mening over, dat weet ik.
Omdat aanbestedende diensten vaak de kennis en de expertise van dat vakgebied niet hebben.
Mooi.
Of wat je ziet, kijk de ministeries in Den Haag, gemeenten, provincies, die hebben ondertussen professionele inkopers, dat is goed geregeld. Maar je hebt aanbestedende diensten, scholen, stichtingen, kleine woningbouwcorporaties, wat kleinere organisaties die niet vaak een aanbesteding in de markt zetten, die zijn daar niet bekend mee en die gaan op zoek en die huren jou in. Of een adviesbureau of wie dan ook.
Ja.
Voor de schoonmaak zie je dat ook heel veel. Voor de schoonmaak doen ze tegenwoordig helemaal niet meer zelf. Heel vaak wordt dat bij een adviesbureau neergelegd. En die zet het namens de aanbestedende dienst in de markt.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen bij schoonmaak. Ik heb een aantal schoonmaakaanbestedingen gedaan. Maar ik ben natuurlijk niet deskundig in het opstellen van een schoonmaakbestek.
Precies, en daarvoor benaderen ze zo'n adviesbureau.
Ja. Dus
alleen
voor sommigen,
dan is het natuurlijk de interessante vraag. Zo'n adviesbureau wat voor aanbestedende diensten werkt, die verzamelt natuurlijk gigantisch veel informatie. En dat vragen inschrijvers mij wel eens, wat doet zo'n adviesbureau daarmee? Hoe gaan ze daarmee om?
Verwacht je nu van mij een antwoord?
Ja.
Ja. Nou, dat soort informatie. Ik heb geen adviesbureau. Ik ben het adviesbureau.
Nee, dat weet ik wel.
Dus,
jij bent een simpele inkoper.
Nou ben ik het niet mee eens.
Goed zo, we zijn niet met elkaar
eens. Een simpele inkoper. Dat kan je niet zijn hoor, na al die projecten. Simpel.
Nee, jij bent een profi-inkoper. Jij doet het op de goede manier.
Maar ik proef hier toch een onderliggende emotie, om ik het zo maar even te benoemen,
jullie
krijgen gratis informatieadviseurs. Ik bedoel, je wordt al betaald. Dat is denk ik jouw boodschap. Je wordt al betaald voor die opdracht. En dan krijgen jullie ook nog al die informatie uit de markt.
En dat versterkt dus alleen maar hun positie.
Ja.
En wat doen zij met al die informatie? Ik bedoel, zo'n schoonmaakadviesbureau komt natuurlijk altijd redelijk dezelfde schoonmaakbedrijven tegen.
Ja.
Wat doen zij met al die informatie?
Ja, want dat onderscheid is wel belangrijk. Want ik zat nu ook te denken van, Ik heb het zelf één keer meegemaakt dat ik een per ongeluk, en die heb ik ook al een keer in een eerdere podcast genoemd, bij een opdrachtgever een openbare aanbesteding voor ICT-functies in de markt had gezet. En daar kwamen in de 50 inschrijvingen op. Dus ik had gelijk een gigantisch goed beeld van marktprijzen.
Ja, precies. Alleen, en wat doe je daarmee?
Niks, want daarom wilde ik het onderscheid maken tussen een individuele inkoopadviseur en een bureau. Ik heb daarna de eerste jaren geen ICT-mensen ingehuurd. Nou ja, na 2-3 jaar is die informatie waardeloos. Kan je niks
meer
mee.
Ja, dan is het verouderd.
Maar bureaus die echt gespecialiseerd zijn, zoals bijvoorbeeld, nou toch even de schoonmaakadviseurs. Je hebt natuurlijk een aantal. Ja, die krijgen elke keer, die doen alleen maar dat soort opdrachten. Dus die bouwen inderdaad een database op van informatie.
Ja.
Maar ja, ik weet niet hoe je dat moet voorkomen.
Nee, ik ook niet hoor. Maar het wordt zo nu en dan door inschrijvers, als ik ze help, komt dat aan de orde. En ik weet het antwoord er ook niet op. En het enige wat ik weet is dat je die bureaus vaak zijn dezelfde overal weer ziet langskomen. En dan vraag je inderdaad terecht dat af. Dat klopt.
Ja, maar je hebt nu dat voorbeeld aangehaald, hè, van adviseurs die voor meerdere inschrijvers werkten. Dat had je net. Zie jij dan eisen die de aanbestedende dienst daaraan stelt? Ik weet wel. Ja, dat wel.
Ja, en dat is wel grappig, want dat is dus sinds een tijdje. Heb ik bij een aantal aanbesteden diensten gezien dat er in het aanbestedingsdocument staat dat als je je als inschrijver door een adviesbureau laat begeleiden, dus ik help iemand, ik heb even opgeschreven wat ze in hun document hadden staan. Wanneer inschrijver ten behoeve van het indienen van haar inschrijving zit laat begeleiden door een adviesbureau, en deze adviesbureau begeleidt eveneens concurrerende inschrijvers, bestaat de schijn van belangenverstrengeling dan wel de schijn van beïnvloeding, zeker afstemming van inschrijven. None. Inschrijver is verantwoordelijk voor het handelen van de door haar ingeschakelde adviseurs. Op eerste verzoek van de gemeente moeten inschrijvers aantonen dat er geen sprake is van belangenverstrengeling en op welke wijze dit met effectieve maatregelen is geborgd. Dus je moet ze ongeveer bij de gemeente aangeven als inschrijver, als je laat ondersteunen door wie en hoe je dan borgt dat die persoon niet ook anderen helpt. En toen dacht ik, nou dat is me ook een staaltje van wantrouwen wat daar neergelegd wordt. Alsof aanbestedende diensten vanuit gaan dat alle adviseurs niet integer handelen en niet ethisch handelen. Nou, daar vond ik nogal wat. Daar werd ik inderdaad boos over. Zo,
gezegd. Dus toen stond je aan de kant van de aanbestedende dienst?
Nee, toen stond ik aan de kant van inschrijvers. En de aanbesteden dienst zei, inschrijver, als u zich laat adviseren door een adviseur, willen wij dat graag weten. En willen wij weten hoe u borgt dat die adviseur niet andere partijen helpt. En toen dacht ik, aanbesteden dienst, waar zijn we mee bezig?
Ja, dat is de vraag. En dan wordt er nu verwacht dat ik daar een antwoord
op geef. Nee, dat hoeft niet. Maar ik vind het een teken van wantrouwen.
Het teken van wantrouwen? Ik denk ook niet dat je dit kunt aantonen. Je zou in theorie een groot bureau met meerdere adviseurs. Nou, de ene adviseur begeleidt dat, de andere adviseur begeleidt dit. Ja, hoe moet jij in hemelsnaam aantonen? Je kunt zeggen, het zijn twee verschillende adviseurs.
Nee,
ja, maar die praten met elkaar, al is het bij de koffieautomaat.
Ja.
Dus het is eigenlijk een onmogelijke vraag.
Ja, maar ik vind het ook heel erg vanuit wantrouwen, alsof adviseurs zich er zelf niet van bewust zijn dat je integer moet handelen en daar goed op moet letten dat je niet meerdere partijen op dezelfde aanbesteding helpt, bij dezelfde aanbesteding, bij dezelfde inschrijving. Ja.
Zou je het kunnen verbieden, Octavia? Zou je het kunnen verbieden?
Nee, dat kun je nooit verbieden als aanbestedende dienst.
Nou ja.
Heel veel aanbestedende diensten weten niet dat hun inschrijver zich laat helpen. Ik bedoel, dat wordt nergens bekend. Ze kunnen het zien misschien aan de manier van vragen stellen. Dat soort dingen. Maar het komt nooit in de inschrijving aan de orde. En in principe dient een inschrijver ook zelf in. Dus ik denk dat een aanbestedendienst soms niet eens weet dat ik welke inschrijvers ik help. En dat was wel komisch, want ik was een tijd terug op een cursus. En daar zat dus de inkoper van een inschrijving, van een aanbesteding, waar ik net iemand geholpen had. Uh-huh. En die hadden wij de dag ervoor gegund gekregen. Dus dat vond ik wel leuk.
En toen
maar ik zeg dan niks, want zij weten helemaal niet dat ik dat bedrijf geholpen heb. Dus ik zeg verder niks.
Oké. Okay. Nee, dat is dus niet zichtbaar voor een aanbestedende
dienst. Nee, dat is nooit zichtbaar. Of je moet het halen uit de vragen. Maar soms kun je het zien aan de juridische vragen. Maar dan zeggen wij van, daar zit een juridisch adviseur bij. Een advocaat of een juridische afdeling. Maar het is nergens bekend. Ik bedoel, waarom zou een inschrijver dat bekendmaken? Soms, als er gegund wordt, vertellen ze het op het gesprek dat ze ondersteund zijn. Ja, prima. Maar voor mij hoef je het niet te vertellen.
Dus het is niet transparant.
Nee. Maar moet dat dan? Die regels zijn voor de aanbestedende dienst, niet voor inschrijvers.
Zie je wel, dat is het addertje onder het gras. Wij moeten als aanbestedende dienst lekker heel transparant zijn.
Ja, en ethisch handelen.
En die inschrijver, ja, die kan het allemaal even
regelen en ritselen.
Ritselen dan, hè, dat woord. Maar jij hebt meer dingen. Nou ja, laten we dit maar even, want hier zitten we wel op verschillende lijnen.
Weet je, het blijft denk ik in essentie het feit wat we in het begin zeiden. De een heeft iets en de ander wil dat. Of dat nou inkoper versus inschrijver is, of inschrijver versus inkoper. Die verhouding is er natuurlijk. En dat maakt het, en dat gecombineerd met normen en waarden, en ik vind gewoon een portie fatsoen, dat maakt het natuurlijk gewoon soms lastig.
En als ik nou het woord vertrouwen even naar boven breng.
In wat voor
zin? Wat je net noemde, hè, die hele mooie formulering die in dat aanbestedingsdocument stond. In feite zei jij, ja, de aanbestedende
dat
dienst.
Dat is wantrouwen.
Die wantrouwt de leverancier.
Ja.
En ik kan me in een aantal gevallen ook voorstellen dat aanbestedende diensten leveranciers wantrouwen. Ik zal niet zeggen, dat is niet generalistisch bedoeld. Maar ik kan in sommige gevallen, stel dat jij als aanbestedende dienst hele slechte ervaringen hebt met het gedrag van inschrijvers. Ja, dan kan je dat bijna niet blokkeren. Dan wordt het iets van wantrouwen en jij weet ook.
Maar ligt
ook,
het
hè?
Aan de adviseur of ligt het aan de inschrijver? De adviseur van de inschrijver of ligt
nee,
het aan de inschrijver?
Nee, ik denk dat het beeld is, wat je net zei, die adviseur ken je meestal niet. Het nee. is het beeld wat die inschrijver achterlaat.
Ja.
En dat kan ik me dus heel goed voorstellen dat je dat kan je ook niet blokken.
En nee, dat
wat
klopt.
Wat je heel vaak ziet in dat aanbestedingsland is dat er gaat iets fout in de aanbesteding. En dan gaat de aanbestedende dienst bedenken bij een volgende keer, hoe kunnen we die fout voorkomen? Nou, dat betekent, we stellen een nieuwe regel op. We stellen
een
nieuwe
voorwaarde.
En dat is
dus deze regel op die ik net noemde.
En dan krijg je die vicieuze cirkel waar je maar om.
Nee, dat ben ik niet met jou eens.
Oh?
Er gaat iets fout in een aanbesteding.
Ja.
Of er is een aanbesteding. Bedrijven gedragen zich niet in de uitvoering, daar gaat het om. En eigenlijk wil je die blokkeren bij een volgende aanbesteding. Maar dan zit het volgens mij fout bij de uitvoering. Want dan moet je als aanbesteden dienst, moet je zo'n partij die er een zootje van maakt, moet je aanpakken en moet je eruit gooien. En dat gebeurt niet. Iedereen laat het aan, de meesten laten het aanmodderen. En dan, gelukkig, er komt een nieuwe aanbesteding, zijn we van die partij af. En die partij schrijft ook in. Ja, vind ik gek.
Ja, maar hoe kan je...
Maar dan is het de aanbesteden dienst die in de uitvoeringsfase aan de touwtjes moet trekken en daar wat aan moet doen.
En
contractbeheer.
Hoe dan?
Contractbeheer.
Nou, die moet je even uitleggen.
Wie is hier nou contractbeheerder? Jij of ik?
Nee, ik ben inkoopadviseur en ik weet ook wat van contractmanagement.
Volgens mij heb jij op de Navy daar over contractbeheer gesproken, maar goed.
Nee, over contractmanagement. Maar daar gaan we niet in die definitie gaan we het niet over hebben.
Heel simpel, als een uitvoerende partij niet naar tevredenheid functioneert, dan moet je zorgen dat daar voorwaarden over in de overeenkomst staan en dat je zo'n partij erop kunt aanspreken, desnoods een verbetertraject en als dat niet helpt, gooi je hem eruit.
Ja, wacht even, maar dan heb jij het nog steeds over de vorige aanbesteding. Hoe blokkeer je hem bij een volgende aanbesteding?
Dat kan niet. Die kan niet blokkeren.
Nou, daar wilde ik naartoe. Van.
Nee, maar dan moet je dus al eerder in het traject, moet je er als inkoper wat aan doen. Streefkerk?
Nee, hoe eerder, ja.
Goed, zijn we niet met elkaar eens.
Nee, want dit los je niet op in wat jij zegt. Je lost het wel op in je huidige contract, in je voorgaande contract. Dan zeg je op een gegeven moment van ik heb KPI's. Ik heb service levels, die hou je niet. Ga een verbeterplan indienen. Werkt dat ook niet? Buiten, nieuwe aanbesteding. Dat weer heel veel werkt, dat is een ander verhaal. Maar dan nog, hoe krijg je dat in de volgende aanbesteding?
Want dat, nee, even terug. Dat is toch ook ethiek en integriteit. Dat je als inkoper handelt wat er in je document staat.
Ja, dat
en
klopt.
Dat je dus inderdaad een uitvoerende partij erop aanspreekt. En die kan er een zootje van maken. Dat weet ik, dat gebeurt. Ze beloven papier de meest mooie dingen. Dat klopt. En dan in de uitvoering is het een zootje. Nou, dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar dan is het toch ook een kwestie van integriteit. Dat je daar als contractbeheerder, manager, inkoper wat aan doet.
Jawel, maar dat lost niet op dat je bij een volgende aanbesteding weer
op. Nee, dat klopt. Kom je weer tegen. Want die denkt, ik ga weer inschrijven. Daarom. Makkelijk verdienen.
Ja. Hé, hey, maar dit hier, daar zijn we het dus ook over eens in principe. Is dat integer? Is dat ethisch? Ja, ben ik met je eens. Maar zijn er nog voorbeelden waarvan jij zegt van, die kennen we natuurlijk uit het verleden, dat opdrachten werden toegekend, met name in kleinere organisaties, overheidsorganisaties, aan bevriende ondernemers. Politieke partij hadden ze af en toe. Ja, de heb ik meegemaakt. Leverancier van kantoorartikelen ooit. Die was lid van een van de politieke partijen. En laat dat nou net de politieke partij zijn van de gemeentesecretaris.
Ja, precies.
Dus hij klopte aan bij de gemeentesecretaris. En ik kon alles gaan uitleggen. Dat kon ik ook. Want ik had mijn dossier gelukkig op orde. Kom je dat tegen? Vriendjespolitiek?
Nou, volgens mij. Dat soort dingen echt, nee, dat soort dingen wordt wel minder, maar dat het echt rechtstreeks gebeurt. Maar goed, dat weet ik niet, daar heb ik natuurlijk ook minder zicht op, want dat zijn vaak ook opdrachten onder de drempel. Ja. Wat je wel ziet is dat aanbesteden diensten natuurlijk hun voorkeuren hebben voor bepaalde partijen.
Ja, maar dan en kom daar zie je ook van wat is ethisch en wat is.
Ja.
Ja, ik bedoel,
als jij, dat hoor je heel vaak bij bepaalde vakgebieden, dat het toch niet handig is om van leverancier te wisselen. IT is daar eentje van. Mm-hmm. En dat ze dan heel graag willen dat dat bedrijf blijft. Ja. Ja. En ik weet, voor opdrachten onder de Europese drempelgrens, heb ik opdrachtgevers, dus inschrijvers, die heel vaak benaderd zijn. Of ze offerte willen uitbrengen en dan keer op keer werd het niet aan hun gegund. En elke keer weer aan dezelfde partij, dan worden ze alleen maar gebruikt om te benchmarken.
Ja.
Maar goed, in hoeverre dat een rol speelt bij integriteit. Maar goed, ja, je kunt je afvragen of dat eerlijk is en netjes en of dat de bedoeling van belastinggeld is.
Dat is zeker een waardevol punt. Maar ik hoor je dus ook zeggen, je noemde het net al een beetje, je vindt in feite de inkoper, contractmanager, bewaker van de ethiek en integriteit.
Ja. Ja.
Aan de kant van de aanbestedende dienst.
Ja.
En dat vraagt een ruggengraat. Dat vraagt lef. Dat vraagt moed.
Allemaal, soms, maar dat hebben inkopers. Dat kunnen ze.
Nou, dit was de motivatiespeech van Octavia. Inkopers, luister naar Octavia. Je hebt het, je kan het. Maar het blijft een dunne. Een dunne
het
lijn.
Het is natuurlijk heel lastig. Het is een heel dun lijntje. Dat klopt.
Ja. En kun jij nog afsluiten met een voorbeeld? Een laatste voorbeeld?
Een leuk voorbeeld.
Leuk?
Oh, ja, jee. Ik vond hem erg leuk. wij waren met een inschrijving bezig. En Gembert belt mijn inschrijver. Die belt mij en die zegt, moet je nu eens op LinkedIn kijken? En er was gaandeweg de aanbestedingen. Dat we als inschrijven waren. Loopt de aanbesteding. En dan werd dus een foto gedeeld van de betreffende overheidsorganisatie met de huidige leverancier, een team uitje met mensen erbij van de overheidskant die waarschijnlijk van de deel uitmaken van de beoordelingscommissie. Dus toen vroegen wij ons af in hoeverre inschrijven nog zin had. Nou, daar hebben we wel wat tegen gedaan, maar goed, dan krijg je natuurlijk van die algemeenheden als antwoord. Maar toen dacht ik, als je dat als doet, ook doet als inkoper met zo'n partij, spreek dan af dat je dat desnoods verder niet deelt. Maar ik vind überhaupt dat je dat gewoon niet moet doen. En zeker niet in die fase van het inschrijven. Doe dat een jaar eerder.
Ja.
Ik heb los van het feit of je het moet doen, vind ik.
Ik heb hetzelfde meegemaakt toen ik een naambesteding deed voor inkoopadviesbureaus. En ik kreeg uitnodigingen van netwerkbijeenkomsten.
Ja.
Die heb ik allemaal geskipt. En toen heb ik ook besloten dat ik nooit meer inkoopadviesdiensten zou aanbesteden. Want dan miste ik die netwerkbijeenkomsten.
Ja, ja, dat kan ook een overweging zijn. Ja, ja, keuzes maken het leven.
Het is een mooi voorbeeld ter afsluiting van deze podcast over ethiek en integriteit. En in deze podcast meer behandeld aan de kant van de inschrijver. Mocht je toch weten hoe de ethiek en integriteit bij de aanbestedende dienst functioneert of niet functioneert.
Neem dan contact op met Peter.
Nee. Luister podcast 47 nog even. Dank jullie wel voor jullie aandacht en tot een volgende keer.